Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader. En van Jezus Christus, onze Heren. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Congemeente, laten we samen zingen Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138 vers 4. Gemeente, wij doen ook vanmiddag in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 57 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 57 vers 1, gena, o God, gena, hoor mijn gebeden. En vers 2, ik roep tot God, de koning van het heelal. Psalm 57 vers 1 en vers 2, naar de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreekt dan met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. lezen, gemeente, vanmiddag twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst Psalm 138, het Oude Testament dus, Psalm 138. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, vanaf vers 28 tot en met 39 dus. Allereerst Psalm 138 en daarna Romeinen 8, vers 28 en verder. Allereerst dus Psalm 138 en gemeente, daar luisteren we naar het heilige woord van de Heere onze God. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis van uw heiligheid en ik zal uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen van uw mond. En ze zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn van mijn vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken van uw handen. Dan Romeinen 8, vers 28... Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. En beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Als tekst voor de preek uit de eerste schriftlezing, Psalm 138, de laatste twee versen. Psalm 138, vers 7 en vers 8. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn van mijn vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken van uw handen. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. Laten we ons gemeente nu samen verootmoedigen voor de Heere in gebed. Hem bidden om zijn zegen en tegelijk ook voorbeden doen. En voorbeden doen we dan voor degenen die geslaagd zijn voor het examen of een herexamen moeten doen of gezakt zijn. We doen ook voorbeden voor dominee J. Westerink, die vanwege ziekte hier deze dag niet voor kan gaan. Laten we samen bidden. Heere, grote en heerlijk God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. U bent de Heere En u leeft en regeert van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. En Heere, wanneer wij daarover nadenken, die woorden die toch ook wel bekend zijn, maar wanneer wij erover nadenken, dan duizelt het in ons. Hoe groot bent u? In uw majesteit en in uw heerlijkheid. In uw macht en in uw kracht. U die deze wereld hebt geschapen. Alle dingen zijn uit uw hand voortgekomen. Ja, wij allen hier aanwezig of thuis met ons verbonden, hoofd voor hoofd, hart voor hart, zijn schepselen van u uit uw handen voortgekomen. En Heere, dan bent u zo onbegrijpelijk groot en heerlijk. Zo vol van majesteit en vol van heiligheid, rechtvaardigheid, maar ook barmhartigheid en genade. Want zo mogen we hier samen zijn, toch? Als ons samen roept hier onder de bediening van de verzoening, dan doet u dat als de almachtige Heere, vol van heilige majesteit, voor wie wij niet kunnen bestaan, omdat wij zondaren zijn. Omdat wij u niet in gedachtenis hebben gehouden. Omdat wij opstandelingen geworden zijn, niet willend luisteren naar u, niet levend volgens uw wil en wet als onze schepper. Maar in tegendeel onze eigen wil, onze eigen zin te doen. Want het is dan een wonder, Heer, dat u nochtans ons samenroept hier onder de bediening van uw woord. Ja, dat aan de ene kant zo mes scherp is. Dat niemand vanuit zichzelf voor u kan bestaan. Dat u een verterend vuur bent en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar tegelijkertijd ook de verkondiging van uw barmhartigheid. Dat er één heeft gehangen in dat vuur, Jezus Christus, uw eigen Zoon. Die geen zonde gekend heeft nog gedaan, maar die u tot zonde hebt gemaakt. Opdat zondaren in hem verlossing vinden zouden. Ja, hij is de verlosser. Hij is Immanuel, God met ons. En Heer, we bidden, als we hier samen zijn, open onze harten voor hem, voor uw woord. Opdat we hier aan uw voeten zouden zitten. Ja, niemand anders zouden zien dan Jezus alleen. Om te horen de woorden die vanuit uw woord tot ons gesproken worden. En Heer, dan hebben we het licht en de leiding van uw Heilige Geest zo nodig. Wie zal dat eigen hart openen, laat staan dat van een ander. Maar Heer, u hebt toch zelf beloofd dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u daar zelf in het midden bent. Wees dan zo, Heer, deze middag in ons midden. En leid ons zo en verblijd ons met uw grote daden, opdat uw naam verheerlijkt zal worden. Uw koninkrijk wordt uitgebreid, zondaren de zaligheid mogen ontvangen. U mogen kennen en meer en dieper mogen kennen. Want u te kennen, Heer, is toch het eeuwige leven. O, het is toch meer de vrede die u geeft dan de vrede die in de wereld ooit kan zijn. Het is toch hoger en heerlijker de vreugde die in u is dan de vreugde die de wereld ons ooit geven kan. Het is waar, Heere. Dat moeten we leren zien. Want dat is niet iets wat van nature de gedachte is. Dan lijkt die vreugde van de wereld en de dingen die de wereld ons biedt veel heerlijker en rijker dan u ons ooit geven kunt. Maar Heere, gebruik dan deze dienst als we het zo nog steeds zien. Misschien heel afwijkend, rebels of juist heel trouw en zeer christelijk levend. Maar toch u op een afstand houdend. Heren, als we het zo nog steeds zien, wil dan, Heren, onze ogen openen. Opdat we zouden zien, ja, in u is het hoogste goed. Ja, u bent zelf het hoogste goed. Zoals u tegen Abraham zei, ik ben uw loon. Ik ben uw schild. Ja, Heren, zoals de psalmen dat zeggen, u bent de kracht. U bent de Heere. De getrouwe verbondsgod. Zoals uw woord ons u tekent. O Heere, bedien ons dan vanuit uw heiligdom deze middag. U weet wat we nodig hebben. U weet met welke vragen of worstelingen we gekomen zijn of juist niet. Maar Heere, wil dan zo door uw Heilige Geest, door uw woord, de rijen doorgaan, de huiskamers doorgaan en deze dienst tot rijke zegen laten zijn. Heere, zo bidden we ook voor elkaar in vreugde, in verdriet, in zorg, in pijn. Als er rouw is, geliefden ontvallen zijn. Als er ziekte en zorg is, als er psychisch lijden is. O God, ontfermt u zich naar de grootheid van uw barmhartigheid. Het zijn wegen, Heere, diepe dalen waardoor het leven soms gaat. We kunnen zoveel vragen hebben over uw wegen. Maar til ons daar, Heer, toch deze dienst bovenuit. En laat ons rusten in uw trouw en schuilen in uw schaduw, waar het bloed door u gestort ons de bron van het leven wordt. En ook de kracht om door te gaan, Heer, in de wegen die u met ons leven gaat. Wilt u uitkomst geven, u ontfermen, uw zegen. Heer, zo bidden we voor het geheel van deze gemeente, ook voor de jongeren die examen hebben gedaan. Uitslagen zijn bekend geworden, geslaagd of een herexamen of gezakt. Heren, zo mogen we samen als gemeente ook daar in uw aangezicht zoeken. Wat is dat goed om te doen met elkaar. Te danken voor samen met diegenen die geslaagd zijn. Want het was toch uw wijsheid, heren. Het was toch uw zegen die hen de wijsheid gaf. Zelfs als ze er niet eens om hebben gebeden, hebt u het toch gegeven. En heren, daar danken we u nogthans voor. En geef dat ze u dan wel danken zullen. Maar ook degenen die er wel om gebeden hebben. Heren, de dankbaarheid is voor u. En geef uw zegen ook in het vervolg. Als er vervolgopleidingen gedaan zullen worden. Heren, uitgevlogen wordt, waar dan ook heen. Geef wijsheid, geef kracht. Bewaar bij uw woord. En stel hen ook op de plaats waar ze heen gaan tot een rijke zegen, heren. Zo bidden we voor degenen die een herexamen hebben. Opnieuw aan de slag. We bidden, Heer, wilt u uw zegen geven, wijsheid geven dat ook de stof beheerst zal worden en dat straks ook het resultaat positief zal zijn. Heer, u weet hoe ze erin staan, misschien tegenopzin, misschien weer even moed moeten verzamelen. Maar wilt u toch, Heer, ook in deze weg alles geven wat nodig is. Gedenk ook hen, Heer, die gezakt zijn. We bidden voor hen dat u hen nabij zijn, ook in deze weg. U weet of ze er veel voor gedaan hebben of juist niet zoveel. Maar Heer, we leggen ze in uw handen neer en dat ze toch ook met deze uitslag tot u terugkeren zullen. En wilt u hen dan ook leren, Heer, en leiden. Ook deze wegen in het leven hebben toch uiteindelijk ook een doel. We weten lang niet altijd wat. Maar dit toch wel, dat u ook in verdriet roept tot uzelf. De Heere, de Heiland, de Trooster in noden. Heer, zo bidden we voor het geheel van de gemeente. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. We bidden voor de predikant die beroep is, het aangenomen heeft en hierheen komen zal als hij verhuizen zal. Straks ook intreden mag doen als u het geeft. Heren, we bidden, wilt u geven alles wat nodig is in het afscheid van de vorige gemeente. Dat u een goede overkomst geeft, maar ook hem, heren, hier tot rijke zegen stellen. Bedien hem, heren, vanuit uw heiligdom. En laat hem zo tot zegen zijn, hier in het midden van deze gemeente. Zegen hem en zijn gezin, met kracht van omhoog. In alle omstandigheden, ook rondom de verhuizing. En geef hem, heren, uw zegen al hier. Zo bidden we, heren, voor dominee Westerink, die deze dag hiervoor zou gaan, maar het kon niet. Hij heeft zijn bloeding gehad, heren, al enige tijd terug, enkele weken. Maar het gevolgen lijken mee te vallen en toch op zijn hoge leeftijd, heren, zwak van krachten. Heren, u weet wat dat met hem doet. We bidden, wees hem nabij. Dat woord wat hij altijd zo verkondigd heeft, ja, uzelf, van wie hij de mond mocht zijn. O heren, wees hem dan ook zelf in deze weg. Goed en nabij aan alle die hem lief zijn. En wilt u, heren, weer herstel van krachten geven. Dat hij het liefste werk wat hij doet ook weer mag oppakken. Namelijk uw woord uitdragen. Heren, zo leggen we elkaar in uw handen neer. Gedenk ons land, ons volk, onze overheden, ons vorstenhuis. Heren, gedenk ons ook, juist op deze dag als het Vaderdag is. Heren, we bidden voor de vaders en de gezinnen. Dat u ze echt vaders laten zijn. Iets afspiegelen van wie u bent, o hemelse Vader. En ach, dat kan nooit in eigen kracht, maar Heer, wilt u dan toch door uw genade dat werken? Dat de vaders niet afwezig zullen zijn, maar juist ook voor zullen gaan in uw wegen. Voor zullen gaan in uw woord. En Heer, wilt u dan hen ook kracht geven in de gezin als de opvoeding juist zo intens is? En ach, wie zou dat dan ook weer doen? We bidden, Heere, geeft u kracht en wijsheid. En ontfermt u zich. En geef uw zegen. Heere, we danken u als het goed mag zijn in de gezinnen waar vaders mogen zijn. Maar Heere, we denken dan tegelijk op deze dag ook aan diegenen die geen vader meer hebben, geen man hebben. Heere, we bidden dat u nabij zijn en hen in die gezinnen waar vader, man ontviel. O God, vertroost in noden, zoals geen mens dat ooit kan. Wat zouden we zeggen om daar woorden aan te geven? Maar Heere, bij u zijn alle dingen bekend. Zelfs als ze niet uitgesproken kunnen worden. Heere, gedenk dan naar uw genade en uw ontferming. We bidden, Heere, voor die gezinnen waar zoveel gebrokenheid is, die uit elkaar liggen. O God, ontfermt u zich ook daar. Het kan dat ook pijn doen, juist op een dag als deze. Maar Heere, wilt u ook daarin en daardoorheen dragen en aan uw voeten brengen, ook in die wegen. En u ontfermen naar de grootheid van uw barmhartigheid en genade. Heere, zo leggen we elkaar in alle omstandigheden in uw handen neer. En zegen zo wereldwijd uw kerk, overal waar uw woord mag uitgaan. En Heere, breid uw koninkrijk uit, verheerlijk uw naam over het rond van de gehele aarde. En dat alles vragen wij u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 17, vers 3 en vers 4. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. En ook vers 4, maak uw weldaden wonderbaar. Psalm 17, vers 3 en vers 4. Gemeente, we zingen straks na de preek zonder verdere aankondiging, psalm 3 en daarvan het derde vers, psalm 3 vers 3. Ik lag en sliep gerust van 's Heere trouw bewust. Psalm 3 en daarvan het derde vers, straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. Als tekst dus psalm 138 vers 7 en vers 8. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn van mijn vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierheid, Heere, is in eeuwigheid en laat niet varen de werken van uw handen. Dus de Heere zal het voleinden, dat staat boven de preek. De Heere zal het voleinden. Twee gedachten of aandachtspunten. Allereerst zijn bewaring en ten tweede zijn trouw. Dus de Heere zal het voleinden, zijn bewaring en zijn trouw. Allereerst zijn bewaring. Gemeente, jongens en meisjes, ik las eens van een 12-jarig meisje in een land waarin christenen vervolgd worden. Daar kunnen wij ons niet zoveel bij voorstellen. Als er vervolgingen zouden zijn, dat het gevaarlijk is om naar de kerk te gaan, dat er zomaar terroristen zouden kunnen komen, binnenlopen, mensen doden. Of dat je de vraag zou krijgen, hoor jij bij de Heer Jezus? En als het antwoord ja is, dat je leven kan kosten. Maar goed, dat 12-jarig meisje dat verlangde in haar hart om de Heer Jezus te volgen, maar ze durfde toch niet en ze was bang van, ja, wat zal er dan gebeuren met mij? Sprak daarover met een vriendin en die vriendin had een voorbeeld. En dat voorbeeld was een luciferdoosje en een munt. Een leeg luciferdoosje. Nou, dat kun je wel indenken, hè? Zo'n leeg luciferdoosje en een munt. En ze deed dat luciferdoosje open en stopte die munt erin. En ze verfrommelde heel dat doosje. En ze vroeg, wat gebeurt er nu? Nou, dat luciferdoosje, dat is een heel andere vorm. Dat heeft niet mooi die rechthoekige vorm, maar dat is helemaal verfrommeld in elkaar. Maar toch, die munt daarin is niet veranderd. En ze gooide het luciferdoosje op de grond. Helemaal onder de stof natuurlijk. En zei, wat is er nu gebeurd? Nou, dat luciferdoosje is verfrommeld en vuil. Maar die munt, ja, daar is niks mee. Die kun je schoonpoetsen, maar dan is die weer precies zoals die was. En stel je voor, zei ze, dat ik dat luciferdoosje nu in het vuur ga gooien. Dat ik het in het vuur werp. En ja, wat gebeurt er dan? Nou, dat kun je wel raden, jongens en meisjes. Dan verbrandt dat luciferdoosje natuurlijk. Maar wat gebeurt er met die munt? Nou ja, als het vuur wat gedoofd is en je schuift de as aan de kant, dan vind je die munt gewoon terug. Je moet hem schoonmaken, maar het is nog steeds die munt. Wel, zei ze, dat doosje zou je kunnen zeggen, dat luciferdoosje is het lichaam. En die munt is de geest of de ziel. En soms kan het lichaam pijn lijden. En het lichaam kan zelfs moeten sterven. Maar de ziel wordt bewaard in de hand van de Heer Jezus. En ik zou daarbij zeggen, het lichaam is ook in zijn hand. En het zal straks opstaan. Maar goed, de ziel wordt bewaard in de hand van de Heer Jezus. Dat luciferdoosje verfrommelt, vuil en uiteindelijk zelfs verbrandt. Maar die munt die blijft zoals die is. De ziel wordt bewaard in de hand van de Heer Jezus. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere, zingt Paulus. Dat hebben we net gelezen uit Romeinen 8. En is dat niet wat heel de Bijbel steeds weer doorklinkt? Die woorden van de Heer Jezus, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Of die andere woorden van de Heer Jezus, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden. Maar vreest veel meer hem, en dat is God zelf, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is wat, hè? Vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden. Nou, daar kun je wel flink bang voor zijn, hè? Stel je voor dat je daar zou wonen. Begrijp dat meisje best, toch? En toch zegt die Jezus, wees daar niet bang voor. Vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar vrees veel meer de Heere God, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En dat woord vrezen daar, dat is de Heere liefhebben, dienen, ontzag voor hem hebben. Vreest de Heer. Dat is ook de ernst van de verkondiging, altijd weer, hè? Ook vanmiddag. We zitten hier niet vrijblijvend, maar wie buiten Christus voor Gods rechterstoel verschijnt en verschijnen moet, die kan voor hem niet bestaan. Daar is de Bijbel toch glashelder in. Vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, buiten God, voor eeuwig. Maar in Christus. In Christus wacht de eeuwige zaligheid. En daarom zegt de Heer Jezus, wees niet bang voor wat in dit leven gebeurt. Wees niet bang als het lichaam gedood wordt. Al wordt het gedood of zelfs gemarteld. Maar vrees de Heere. Dan heb je vrede, zelfs in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. En tegelijkertijd, dat is ook waar, moet het lichaam er wel doorheen. Moeten wij er wel doorheen. En als het lichaam lijdt, doet dat ook wat met de geest, is het niet? Met je gedachten, met je innerlijke wereld. En ik weet wel, nu worden wij niet zozeer letterlijk vervolgd. En toch op heimelijke manier, op meer bedekte manier, toch wel de verleidingen van de wereld. De innerlijke strijd van een gelovige. De vorst van de duisternis die rondgaat als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zou verslinden. Die strijd. Die pijn. Die nood. Tegen ons eigen ik. Dat steeds weer de kop opstijgt. Tegen de vorst van de duisternis. De duivel die altijd bezig is om bij God vandaan te houden. Of van God af te leiden. David had er ook last van. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, daar eindigt hij Psalm 138 mee, onze tekst. Hij was begonnen, heel hoog gestemd, we hebben dat gelezen. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij neerbuigen naar het paleis van uw heiligheid en uw naam loven om uw goede tierheid, om wie u bent en wat u geeft. Ja, zelfs, zegt David, hij had een tijd vermoeid in vers 3. En op de dag als hij riep, direct, zo hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. En dan spreekt hij aan het eind van Psalm 138 toch weer over in het midden van de benauwdheid. Hij zingt van de Heere die hem verhoord heeft. Met versterkt heeft met kracht in zijn ziel. Hij komt weer door en hij komt weer verder. En hij roept heel de wereld op om de Heere te loven. En hij zegt dat zal ook gebeuren. Het zal de wereld overgaan. Want de Heere is hoog en hij ziet toch de nederige aan. En de trotse, hoogmoedige kent die van verre. Hij zingt van de Heere. En tegelijk opnieuw dus in het midden van de benauwdheid. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid. En als ik daar weer in zal leven. David werd versterkt met kracht in zijn ziel. De Heere hoorde hem, maar hij was nog niet thuis. Hij was nog niet thuis. Hij heeft de goedheid van de Heere geproefd en hij moest weer verder. En zo kan het ook zijn in het leven van christen. Een oprecht christen bedoel ik dan. Dat je de goedheid van de Heere proeft. Dat kan op zondag zijn onder de bediening van het woord. Het kan onder de bediening van de sacramenten zijn, de heilige doop of het heilige avondmaal. Het kan thuis zijn in de stille tijd als je het aangezicht van de Heere zoekt. Dat het goed is. En toch, je moet weer verder. Je moet die dag weer in. En je moet een week weer verder in, na zo'n zondag. En je kunt soms wel denken, bleef het maar kerkdienst, hè? Of bleef het maar zondag? Er kunnen sommigen misschien zich niks bij voorstellen, jongeren. Sommige jongeren misschien niet. Maar het is echt zo, hè? Vraag maar eens na om je heen aan iemand die de Heere vreest. Bleef het maar zondag? Bleef die dienst maar? Maar je moet weer verder. En als je verder moet, als u verder moet, we weten wat er komt. Hè? We weten wat er komt. Je kunt niet blijven in die oase. Maar je moet weer de woestijn in. De drukte van de dag slokt je weer op of slokt u weer op. De drukte van het gezin als u dan van de Heer ontving. De drukte van het werk, het moet allemaal gebeuren, het is allemaal nodig en toch. Het gaat zo snel weer de plaats van de Heer innemen. Het komt er zo snel weer tussen te staan en de geproefde, gesmaakte gemeenschap met God ebt weer weg. Het wordt weer flauw. Hoe snel kan het niet verslappen? En is het niet juist Satan die erop afkomt als we het goed hebben? Juist dan, om dat zo snel mogelijk weer weg te nemen. Want hij kan niet Gods kinderen uit de hemel houden, maar hij wil wel, en daar is hij altijd mee bezig, de hemel uit het hart van Gods kinderen houden. En hij werpt je in, ja, als nou al weer weg is, was het dan wel echt zondag. Moet je kijken hoe je leeft. We kijken welke dingen je bezetten kunnen. En dat kan toch, hè? En zelfs kan het zijn, is het niet, dat we onszelf bedriegen. Als die vragen nou eens terecht zijn. Zo kun je worstelen. Of je kunt verder denken, als er moeite komt, en dan? Of als het christen zijn me wat gaat kosten, wat dan? Nou David, wat doet u dan als ik wandel in het midden van de benauwdheid? Wat doet u dan? Wel, David zegt terug naar de bron. Terug naar de bron met al die vragen. Met al die nood, met al dat verflauwen. Terug naar de bron. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt gij mij levend. Geeft u mij nieuw leven, nieuwe moed, nieuwe kracht. Het sprankelt weer, het tintelt weer. U doet dat. Bij de bron. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid. Juist daar. Kijk gemeente, het is waar. Hè? Wij worden vaak liever bewaard voor de benauwdheid dan bewaard in de benauwdheid. En dat is goed te begrijpen. En die benauwdheid is soms zeer intens. Hè? Dat bedoel ik niet te zeggen met wat ik nu ga zeggen. Alsof het maar makkelijk en goed allemaal zou zijn. Dat kan zo diep ingrijpen. En toch zitten er zoveel lessen in de benauwdheden waar ons leven doorheen gaat. De Heer leert ons dat het hier het ware leven niet is beneden. Dat deze wereld voorbij gaat. Dat we in dit leven nooit het paradijs, om zo te zeggen, herwinnen kunnen. Hoe hard je daar ook voor werkt. De Heer leert ons in de benauwdheid dat we onszelf niet redden kunnen, hoe zwak we zijn van moed en hoe klein van krachten, dat we stof van jongs af zijn geweest. Dat we afhankelijk zijn van de levende God. En de Heer leert om te verlangen naar de toekomst, waarin al dat gebrek en al die zonde verdwenen zal zijn. Hij leert ons om het met één woord van de Heer Jezus te zeggen: zonder mij kunt u niets doen. Zonder mij kunt u niets doen. Terug naar de bron. Niet zonder de Heer en wie hij is. Calvijn zegt dit. De echte regel van het geloof, zegt hij, is dat we in het midden van de duisternis van de dood het licht van het leven zien. Dat we niet alleen vertrouwen dat hij ons kan behoeden voor alle nood, maar ook dat hij ons telkens als uit de dood tot het leven kan doen wederkeren. Dat zijn diepe woorden. Hè? De echte regel van het geloof is dat we in het midden van de duisternis van de dood het licht van het leven zien. Dat hij niet alleen bewaart voor de benauwdheid, maar dat hij ons ook telkens uit die benauwdheid als uit de dood tot het leven kan doen wederkeren. Calvijn zegt, de Heer brengt ons in de diepte juist om te leren dat hij niet alleen de behoeder, maar ook de bevrijder is. En zo gekend wordt, maakt gij mij levend. Houdt u mij vast. Wat een Heere. Dat is zo nodig, hè, dat de Heer leven maakt, steeds opnieuw. Als je de psalmen leest, psalm 119 bijvoorbeeld, zie je dat steeds weer terugkomen. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe zorg. David zegt, als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maak u mij levend. En daarom zegt David, als alles wankelt, als alle fundamenten wankelen, het oog omhoog tot hem. Als we mismoedig kunnen zijn over al wat er in ons leven is en dat we er niet doorheen zien en niet doorheen komen, bij hem, door geest en woord, zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans gereid bij uzelf. Werp u neer voor hem, omhoog het oog tot hem. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt u mij levend. Of als ik vrees voor lijden, wat misschien nooit opkomt daar bij hem. Als hij het 6 benauwdheden heeft gered, zal hij in de 7e niet laten staan, is het wel. Wat een prachtig beeld schrijft David dan in vers 7, aan het slot van vers 7. Uw hand strekt ge uit tegen de toorn van mijn vijanden en uw rechterhand behoudt mij. Ik heb daar het beeld bij dat de Heer als het ware zijn rechterhand om David heen slaat. Om zijn kinderen heen slaat. Ze naar zich toe trekt. Geborgen bij hem. Dus Psalm 27, u verbergt mij in het verborgene van uw tent, het middelste daarvan. U houdt mij vast. U trekt mij tot uzelf en u zegt, stort je hart maar voor me uit. Leg alles maar voor mij neer. Breng alles maar bij mij. Al uw vragen, zelfs uw boosheid en uw ontevredenheid, wat het ook is. Stort uw hart uit voor mij. Uw rechterhand behoudt mij, de rechterhand van de Heer, als het ware om David heen. En dan zijn andere hand, zijn linkerhand, uitgestrekt tegen de toorn van zijn vijanden. Uitgestrekt tegen de vijanden, die woede, die duivel die rondgaat als een brullende leeuw. Maar hij kan niet dichterbij komen dan dat de Heere toestaat. De Heere houdt hem op afstand. Hij kan niet definitief David aangrijpen. De linkerhand houdt u uitgestrekt tegen de toorn van mijn vijanden. Zij kunnen niet dichterbij komen dan dat de Heere toestaat, de Heere bewaart. Ze zullen woeden, ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. Maar beschermd in de arm van de Heer. God is in control. God heeft alles in de hand. En daarom mag dit woord ons vanmiddag. Hoe wij ook gekomen zijn, met welke gedachten, met welke vragen. Misschien inderdaad met boosheid, ontevredenheid in ons hart. Zoveel vragen die er kunnen zijn. Tot de Heer. En als u de Heer kwijt bent geraakt. En u kunt niet meer terug tot hem keren. Nochtans, werp u voor hem neer. Hij is machtig. Hij is getrouw. Hij ontfermt zich. Als we de Heer in het midden van de benauwdheden niet ervaren. En u zegt, het klinkt allemaal zo mooi en zo prachtig. Maar ik zit er middenin en de Heer lijkt wel zo ver weg. En hij lijkt me wel niet te horen. Wel, nochtans, tot hem. Zijn woord is vast. Ik denk aan Petrus. Die jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook wel. Petrus. Die met de andere discipelen op zee in het schip is. En het stormt geweldig. En het schip gaat op en neer op de golven. En de wind suist. En je hoort het gieren langs de mast. En daar midden in die storm komt de Heer Jezus aan over de zee. En ze schrik is, het is een spook. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben het. En dan zegt Petrus, mag ik dan tot u komen op het water? En de Heer Jezus zegt, kom. En met dat bevel geeft hij Petrus ook de kracht. En Petrus stapt overboord op de golf. En hij loopt naar de Heer Jezus toe. Tot zover gaat het goed, hè? En opeens kijkt hij om zich heen en denkt hij, wat is dit? Hoe kan dit? Gaat het wel goed? En hij ziet op die woeste golven met die schuimkoppen. Hij ziet op die golven die tegen het schip beuken. En hij hoort de wind gieren. En zijn oog gaat van de Heer Jezus af. En hij begint te zinken in het water. En dan heeft hij maar een heel kort gebed. red mij. Heere, red mij. En de Heer Jezus schrijft zijn hand en hij zet hem op de golven naast hem. Petrus is gered, hè? Maar wat is er eigenlijk veranderd aan die omstandigheden? Niets nog. Want de wind stopt pas met blazen, zo woedend. En die golven stoppen pas als de Heer Jezus met Petrus in het schip stappen. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt gij mij leven. Daar staat Petrus aan de hand van de Heer Jezus. En die storm die gaat nog net zo tekeer. En die wind die gaat nog net zo hard. En die golven zijn nog net zo woest. Er is niets veranderd. En toch is alles veranderd. Maakt gij mij levend. Tweede punt. Zijn trouw. Dat zegt vers 8. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierheid, Heere, is in eeuwigheid en laat niet varen de werken van uw handen. Terug tot de bron, zei David. Het is de Heere die levend maakt. Het is de Heere die trouw is en die het voleinden zal. De Heere, u ziet daar de naam Heere staan met 5 hoofdletters. Dat wil zeggen de verbondsnaam, de ik ben die ik ben of ik zal zijn die ik zijn zal. Een naam juist in Christus zichtbaar, die zo vaak gezegd heeft, ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik ben. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. De Heere zal het voor mij voleinden. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Is dat niet wat Paulus schrijft? Hij die het goede werk in u begonnen heeft, zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Of Romeinen 8, we hebben het met elkaar gelezen. De Heer houdt vast, niets kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wat er ook komt en welke omstandigheden er ook komen. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten. Wie of wat ook, niets kan scheiden van zijn liefde. Of Johannes 10, niemand kan mijn schapen uit mijn hand wegtrekken. Hoe de zonde en de wereld en de duivel ook hun best doen, niemand kan weghalen uit mijn handen. Als je zou zien op de omstandigheden, als je ziet op de omstandigheden, gemeente, van onszelf en van het leven, dan, ja, dan is die hoop er niet. Hè? Die is alleen bij de Heer. Als je op jezelf vertrouwt, en hoe vaak doen we dat niet, ook als we de Heer hebben lief gekregen, als je op jezelf vertrouwt en denkt, het gaat zelf wel weer en het gebedsleven verflauwt, is niet zo intens meer en je opent de Bijbel nog wel, maar het is allemaal zo formeel. Dan kabbelt het allemaal voor. Totdat je plotseling stilgezet wordt door een of andere. En beseft, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Als de duivel wijst op onszelf, als de duivel wijst op onze zonden, verzelpen op onze zonde zien, dan kan het nooit. Hoe zwak van moed zijn wij en hoe klein van kracht en stof van jongs af. Maar David zegt, de Heere zal het voor mij voleinden. Hij. En toch, hè, hoe dan? Want, kijk, als de duivel erop wijst dat ik zondaar ben, heeft hij gelijk, hè? Toch? Zelfs de allerheiligste onder ons heeft maar een klein beginsel van een nieuwe gehoorzaamheid. Als je vergelijkt met de volmaaktheid van Christus, zijn we daar allemaal, zelfs degene die het dichtst bij is, ver van verwijderd. Maar hoe kan de Heer dan voleinden voor een zondaar? Als de duivel aanwijst, maar je bent een zondaar. Dan kunt u toch niet anders dan zeggen tegen de duivel, dat heb ik al 1000 keer tegen mezelf gezegd. Het is zo. En dat is confronterend. Of niet direct in openbare zonde te leven, daar gaat het niet om. Hè? Maar wat een wantrouwen ten opzichte van Gods trouw is er niet in het leven. Een wantrouwen van zijn woord. Wat een onwaardigheid en tekort. Juist dat. Dat leren belijden voor Gods aangezicht. Als u daarin nog leeft, voor uzelf is het een waarschuwing en een aansporing om de Heere te zoeken. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Het is zo confronterend. Hè? Hoe vaak wantrouwen we de Heere niet? Hoe vaak spreken we niet kwaad over een ander? Die kleine zonden, zoals wij dat dan vinden eigenlijk, maar die zijn niet klein. Hè? Wantrouwen is niet minder dan ongeloof. God voor een leugenaar uitmaken. Hoe kan dat dan? David zegt en zingt in vers 8. Niet alleen de Heere zal het voor mij voleinden, maar ook uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En dat woord goede tieren is eigenlijk bijna niet te vertalen vanuit het Hebreeuws. Gerzat staat daar. En dat betekent iets van liefde en van trouw en van verbond. En nog veel meer betekenisvelden zou je erin kunnen lezen. Komen eruit naar voren. Getrouwe verbondsliefde zou ook een vertaling kunnen zijn. Uw goede tierenheid, uw getrouwe verbondsliefde is eeuwig. Dat is het geheim, hè? Als het gaat over die heilige God tegenover onszelf, dat zijn getrouwe verbondsliefde niet ophoudt. Dat als we de Heere hebben liefgekregen, als hij onze borg is, dan kunnen we onszelf wel tegenvallen en dat doen we toch. Kun je toch niet mee leven? Paulus zegt toch niet van iets, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Als hij merkt wat voor begeerte er allemaal nog in zijn hart kunnen opspringen. En tegelijk zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Want we kunnen onszelf wel tegenvallen. Maar gemeente, we vallen de Heere nooit tegen. Hoezeer we onszelf ook tegenvallen. We vallen de Heere nooit tegen. Hoezo niet? Wel, omdat hij allereerst weet wie wij zijn. Hij wist het al toen we geboren werden. Hij weet wat voor hart wij omdragen. Wij kunnen in die zin de Heere niet tegenvallen. Hij kent ons door en door. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En daar komt nog iets bij. Hij weet niet alleen wie wij zijn, maar hij voldeed volkomen wat wij moeten voldoen. Dat deed hij zelf door zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. En als we dan, gemeente, als schuldigen staan voor God, zoals een schuldige staat voor de rechter hier op aarde, maar een schuldige staat voor de rechter van hemel en aarde, schuldig voor hem. En de duivel klaagt aan en de wet klaagt aan en de rechter moet veroordelen. Wat moet je dan zeggen? Dan is er maar één weg toch en dat is wijzen op de Heer Jezus Christus. Op hem alleen. Als hij tussen treedt. Omdat hij droeg wat wij nooit kunnen voldoen. De toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken. Zegt het avondmaalsformulier. Ik in plaats van u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij deed voorkomen wat wij niet kunnen betalen. En er is nog meer. Namelijk dat hij ook volkomen de wet voor ons heeft voldaan. Kijk, als de schuld alleen betaald was, dan zouden we zeg maar van een grote schuld op nul uitkomen. Maar de Heere vraagt 10, volkomenheid. Hoe kom ik dan van die 0 naar die 10? Wel, zou je zeggen, dan moeten we zelf flink ons best doen om de wet van God te houden. Maar we hebben net al gehoord, zelfs de Allerheiligste heeft een klein beginsel van een nieuwe gehoorzaamheid. Wij komen nooit tot die volmaaktheid. Wie kon dat wel? Wie deed dat wel? Jezus Christus. En hij deed dat voor mij. Hij voldeed de wet voor mij. En waar zijn gerechtigheid toegerekend is, daar ben ik voor God volkomen volmaakt, rechtvaardig en volmaakt heilig voor hem. Al ben ik in mijzelf onrechtvaardig en in mijzelf onheilig. En is me dat tot leed en verdriet. Nochtans in Jezus Christus, schuilend achter hem, ben ik volkomen rechtvaardig en volkomen heilig in het oog van de Heere God. En dan kun je niet in de zonde blijven leven, hè? Want de zonde is zo erg dat ze Jezus Christus aan het kruis hebben gebracht. Maar het is wel de volkomen radicaliteit van het evangelie. Wie in Christus is, is volkomen rechtvaardig en volkomen heilig voor God. Ik zie in mijn Jacob geen zonde en geen overtreding in mijn Israël. Daarom voleindt de Heer. Omdat het werk van Christus volkomen is. Het werk van de volkomen God, van de volkomen zaligmaker. De Heere heeft het voor mij voleind, zou je kunnen zingen met David. En daarom zal hij het voor mij voleinden. Nog even terug naar het woord voleinden. Daar staat eigenlijk tot het doel brengen. De Heere zal mij tot het doel brengen. Wat is dat doel? Nou, waar schrijft Paulus dat ook niet in Romeinen 8. Vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Maar dat zinnetje, tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat, ja, in Christus volkomen rechtvaardig en heilig. Maar dat God ook zelf daarvoor zorgt. Dat we vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Dat is toch het verlangen van ieder christen. Wanneer we op onze plek zijn. Dat we vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Dat iets van Christus door mij heen uitstraalt naar de omgeving. Luther zei, en dat is heel wat, dat zeg je ook niet van jezelf, maar Luther zei, een christen is een klein Christusje. Een christen is een klein Christusje. Onvolmaakt, hè? Helaas. Maar iets daarvan. De Heere zal het voor mij voleinden. Hij zal brengen tot het doel, hier in alle gebrek, in alle tekort. Langzaamaan, Calvijn zegt een christen gaat vooruit in dit leven, maar het gaat met de snelheid van een slak. Maar straks volmaakt. De Heere zal het voor mij voleinden. Hij zal niet alleen maar zorgen dat ik in de hemel kom of zo, maar hij zal mij volkomen gelijkvormig maken aan het beeld van zijn Zoon, Jezus Christus, zodat ik als Christus hem volkomen zal dienen en liefhebben. De Heere zal het doen. En daarom heeft een christen geen vertrouwen in zichzelf. En als hij het wel heeft, is hij van zijn plek. En dat is een les die je door schade en schande moet leren. Maar vertrouwen in hem. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Alle dingen in dit leven, in het toekomende leven, om hem te dienen. Wat een eer. Gemeente, als u nou buiten deze God leeft, zou u niet verlangen om hem te dienen? In wie nu alles is. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Zou je er geen zin in krijgen, jongens en meisjes, om deze God te dienen? Die volkomen zalig maakt, maar ook bewaart. Ja, in wie alles is. Vertrouwen we niet op onze volhardingen. Maar zoals iemand zei, onze hoop is niet op onze volharding. Maar onze hoop is op de volharding van de God die we lief hebben en dienen. Zo'n mooi citaat, hè? Niet onze volharding, daar hopen we niet op. Maar onze hoop is op de volharding van de God die we lief hebben en dienen. En dan sluit Psalm 38 af met een gebed en laat niet varen de werken van uw handen. Ja, zegt iemand misschien, dat vind ik toch jammer. Dat het dan hier zo eindigt met die psalm. Had het niet kunnen eindigen naar uw goede tierheid, Heer, is in eeuwigheid, punt. Dan waren we in de hoogte geëindigd. En nu een gebed laat niet varen, de werken van uw handen. Twijfelt David dan nu weer aan God? Hij heeft net gezegd, de Heere zal het voor mij voleinden. Oftewel, de Heere zal niet loslaten de werken van zijn handen. En nu bidt hij tot God, laat niet los het werk van uw handen. Ja, maar wacht even gemeente, dat is geen twijfel aan God. Dat kan wel in het leven van een christen, maar dat is hier niet het geval. Helemaal niet zelfs. Weet u, er zit een grote les in dat David dat hier zo doet. In twee zinnen, achter elkaar. Eerst zegt hij, de Heer zal het voor mij voleinden. En dan zegt hij, laat niet varen de werken van uw handen. Oftewel, voleind het voor mij, Heere. Dat leert ons dit. Dat het wel zeker is, de bewaring en de zegen van de Heer is wel zeker, maar niet vanzelfsprekend. Het is wel vast en zeker, maar niet vanzelfsprekend. Het is niet zo dat David hier niet de Heer vertrouwt, maar hij vertrouwt zichzelf niet. En hij vertrouwt juist de Heere wel, want wat doet hij in dat gebed? Dan werpt hij zich op de trouw van God. Hij beleidt, de Heere zal het voor mij voleinden, bij u moet ik zijn. En daarom werp ik mij geheel en al met wie ik ben op uzelf. U bent te vertrouwen, niet ik. Als ik daarvan afga en op mezelf vertrouw, dat is zonde. Dat brengt vertwijfeling, dat brengt de nevels, dat brengt duisternis. Maar waar we de Heere vertrouwen en ons geheel en al restloos, zonder iets achter te houden, op hem werpen, daar zorgt de Heere. Daar is hij vast en zeker, geborgen in hem, gerust vertrouwend in zijn armen. David grijpt het woord van de belofte van God aan en brengt het in gebed. Dat is een roeping, gemeente. Jongens en meisjes, mag je doen met je doop, hè? Wat God beloofd heeft, aan je voorhoofd is verzegeld. Breng het in gebed bij God, Heere, maak het waar van harte in mijn leven. Want u hebt uw hand op mij gelegd en hebt gezegd, je bent van mij. Zo mogen we de Bijbel lezen met de vinger erbij. En zo doet David het. Hij beleidt wie God is. En hij klemt zich vast met de kracht die God verleent aan die belofte. En dat woord van deze levende God. En daar is vrede. Al is alles tegen. Hij zal het voor mij voleinden. Ik wil eindigen met een lied. Het is wel een paaslied, maar het sluit hierbij aan. En heeft precies hetzelfde einde als Psalm 138. Wees gegroet. Gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Heere Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld schijn in onze harten. Deel ons zelf de voorsmaak mee van de zalige sabbatsvrij. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Door de kracht uw geestes uitgedreven, treden we uit ons zondegraf. Leer ons duizend werven in uw kruisdood, meegekruisigd sterven. En herboren opgestaan, achter u ten hemel gaan. In uw hoede zijn wij wel geborgen. En schoon, hoewel eerlang eenmaal het oog ons breekt. Open gaat het op de grote morgen. Na deze aardse lijdensweek. Welk een dag ter ruste zal dat wezen. Als we onsterfelijk uit de dood verrezen. Knielen voor uw dankaltaar. En het eindigt met dit gebed. Amen, Jezus. Maak het waar. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere Vader in de hemel. Aan het eind van deze dienst zoeken we opnieuw uw aangezicht in gebed om uw naam dank te zeggen. Voor wie u bent. O Heere, wat wonderlijk groot is uw genade, uw ontferming, uw barmhartigheid. Heere, geef dat we het woord dat we hoorden, dat we het zullen meedragen in onze harten naar onze huizen. Dat ons zal brengen, Heere, aan uw voeten. Opdat we mogen leven uit die rijkdom. Die rijkdom van uw woord, van uw goede tierenheid, van uw getrouwe verbondsliefde, van uw voleindend werk. Van uw bescherming, van uw bewaring, van uw verlevendiging. Steeds weer opnieuw. O Heer, dank wat u gaf. Ook dat we juist in een dienst elkaar mochten ontmoeten over kerkmuren heen. Als buurgemeente naast elkaar. Heer, zegen zo. Ons, ga met ons van hier. Bewaar ons. Geef een goede zondag verder. En leid ons ook komende week. En dat bidden we en danken wij u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 56, vers 5 en vers 6. Psalm 56, vers 5 en vers 6. Die beginnen met deze woorden. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En vers 6 schrijft mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 5 en vers 6. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede met uw dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.
God zegen.